Ja, Omni.
Ja.
3 februari, u luistert dit op 4 februari of later. Maar we nemen het op 3 februari.
Precies. Het is al gezellig, hè, in Omni. Het is, al onze fans zijn er weer.
Het zijn wel altijd een beetje dezelfde mensen die komen.
Het zijn wel mensen die ons kennen.
Ja, het zijn wel ons kent.
Maar ze komen niet voor ons.
Wat gaan we doen vandaag? We gaan bellen met Sander Schimmelpennink.
Ja.
Over Sander en de Brug. Het pamflet dat hij heeft geschreven. Het boekje.
Ja. Nou, is toch leuk.
Heel goed.
Ben heel benieuwd.
5 oplossingen om de kansenongelijkheid te verminderen. Julian Bussoff wil ik graag bellen.
Ja, je hebt ooit een soort van single aflevering met hem opgenomen.
Ik heb ooit een single 1-op-1 Sven 1-op-1 aflevering met Julian Bussoff opgenomen. Dat klopt.
Nieuwsuur Bram.
Nieuwsuur Bram. Ja. Dat was wel trouwens meer empathisch dan nieuwsuurachtig gesprek.
Ja, zeker. Ja, je hebt hem niet afgezaagd.
Zeker niet. Maar hij was gisteren boos. En eergisteren ook over de enorme winsten van Shell en ExxonMobil en iedereen. En
dat is waar je boos, terecht goed, boos over kunt zijn.
Maar ik denk altijd prima dat je boos bent, maar je bent verdorie die Tweede Kamerlid van de PvdA. Ja. Hoe lossen we het dan op? En precies. Jij hebt ook 2 mensen waarvan je denkt, van god, die zou ik wel even willen bellen vandaag.
Ja, ik zit wat meer aan de empathische kant,
snap ik.
Merk ik.
Ja.
Ja. Ja, nee, ik, we hebben natuurlijk niet te veel over onze privé dingen, maar ik ben single.
Ach.
Ik ben single. En,
sneu voor je.
En ik... houd toch op, joh. Weet je wat sneu
ik
voor
jou
is?
Ik zit je te plagen.
Jij kan echt... Nou ja, we gaan het ooit nog over jouw parkeerkwaliteit hebben. Maar daarover later meer. Ja. Ik zie je. Nee, ik zie Alexander. Ik zie onze technicus. Oh, nee, die gaat zich hier niet in mee.
Ik kan heel goed parkeren.
Ja, jij kan heel goed parkeren, Bram. Ja, maar ik dacht... dat is best wel... Het is best wel duur om single te zijn. Ik woon op 70 vierkante meter. Ik moet in mijn eentje de energie betalen. Ik moet voor in mijn eentje de boodschappen betalen. Er zijn best wel veel dingen die je als single lekker voor jezelf alleen maar moet regelen.
Ja.
Ja, dus ik heb ook wel... ik ben aan het nadenken, wat zijn nou de oplossingen voor dat probleem?
Ja.
En een van mijn lievelingsaccounts op Instagram is Poëzie is een Daad.
Ja,
elke dag komt er allemaal poëzie langs. En ik dacht, volgens mij is er ergens een oplossing voor.
Ja.
Maar waarvoor dan eigenlijk? En dan gaan we Joost Omen even bellen.
Joost Omen.
Gezellig, toch?
Dat is toch een goede vriend van de show ergens, ook wel in de verte.
Ja.
Vind ik ook wel.
Dat denk ik wel, hoewel die het nog niet weet.
En Eddie, trouwens, we moeten Eddie niet vergeten. Nee. Want de wethouder, die verantwoordelijk is voor het Smurfendorp in Kropswolde, die gaat weg. En terwijl er heel veel problemen zijn.
Ja.
Dus Eddie gaat op zoek naar een oplossing.
De linkse mannen lossen het op.
There's no way back. Mm. We zullen duurzamer moeten.
De linkse mannen lossen het op.
Het is de natste januari sinds 1948.
De linkse mannen lossen het op.
Eerst een beetje een rare ondergangsstemming.
De linkse mannen lossen het op.
Hey, we got a problem here.
Ja, voordat we bellen met Sander, dacht ik, is het aardig om nog één persoonlijke frustratie toch te delen. Dat is de Instagram-campagne van de VVD, die deze week is begonnen.
Oeh, ik heb volgens mij de VVD ook geblokt.
Dat is zeer verstandig, want dan hoef je er niet aan te ergeren.
Nee.
Ik volg de VVD ook niet op Instagram.
En we gaan er nu wel aandacht aan geven? Niet.
Nou, ik wil... Ja, kijk... Waarom? Omdat het overal is. Want zij gaan met gestrekt been tegen de linkse wolk, zoals ze dat zelf noemen. Edith Schippers en Mark Rutte.
Ja.
En zij hebben een campagne opgezet waarin zij hebben besloten om de PvdA en GroenLinks de schuld van alles te geven.
Dat is toch
wat
knap.
Ze zelf veroorzaakt hebben.
Ja.
En het is werkelijk waar de debilisering van ons, eigenlijk als mens.
Ja.
Dus Rutte is natuurlijk al 15 keer failliet eigenlijk als premier.
Maar als persoon.
Als persoon, ja.
Maar dat is een beetje lastig. Maar hem niet meer los te knippen, denk ik.
Hij is alleen maar dat, volgens mij. Ik kan hem als premier beoordelen. Ik kan hem niet als persoon beoordelen, want zo ken ik hem niet. Maar
daar is weinig ruimte voor.
Daar is weinig ruimte voor, denk ik ook bij hem. Maar ik wil gewoon hier nog even gezegd hebben...
Wat een debiele
kutpartij.
Oh, wat een kutpartij.
Ja.
En wat een debiele campagne.
Jezus Christus, wat hebben we eraan?
Nou.
De linkse mannen lossen het op.
Sander Schimmelpennink.
Ja, daar gaan we ook mee bellen.
Ja, want die heeft een boek geschreven. Sander en de Brug.
Met Nes.
Hij heeft ook de serie gemaakt Sander en de Kloof.
Ja, heb ik gezien.
Heb ik ook gezien. Mooi, prima serie.
Zeker.
Ook hele veel schrijnende gevallen kwamen aan bod in die serie. Echt historische tv werd daar eigenlijk al gemaakt hier en
zeker.
Daar.
Ja.
Hij heeft een pamflet geschreven, zou je eigenlijk kunnen zeggen, voor de Correspondent. Sander in de Brug. En daarin presenteert hij 5 oplossingen om de kansenongelijkheid op te lossen in Nederland. Ja. Hij toert daar ook mee door Nederland. En ja, dat is natuurlijk een koren op onze molen.
Ja, dus, daar praten we graag over met
dus
hem.
We gaan hem maar even bellen. Terwijl jij nog een heerlijke gemberthee krijgt aangereikt.
Ja. Zo is dat. Dankjewel.
Want ja, naar dit soort oplossingen zijn we natuurlijk altijd zeer geïnteresseerd. Meer dan geïnteresseerd. Ja. Sander, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Goedemorgen, dit is Bram. Tegenover mij zit Wilbert van den Kamp, de andere linkse man.
Hallo.
Dag linkse mannen.
Hallo. Ja, Sander en de Brugge dus. Na Sander en de Kloof. Even, wij willen altijd eerst het probleem even duidelijk hebben. Het probleem is hier dus kansenongelijkheid.
Ja. Dat is het probleem, wat mij betreft.
Ja, heel goed. En hoe zijn we daar eigenlijk gekomen?
Daar zijn we gekomen doordat eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar de haves, de gelukkigen, de geprivilegieerden, de rijken, langzaamaan eigenlijk alle knoppen een beetje de goede kant voor hun op hebben gezet in het overheidsbeleid. Hè, van de manier waarop we met pensioenen omgaan tot... De manier waarop zij hun vermogen belast zien worden tot de eigenlijk steeds grotere invloed van ouders in het onderwijs. Noem maar op.
En dan zeggen, hè, dat is nu natuurlijk een weem die waart ook door Den Haag. Het is het neoliberalisme wat dit heeft veroorzaakt. Deel je die mening?
Ja, nou ja, het was natuurlijk gewoon de trend, hè? Dus het neoliberalisme, ja, het waren natuurlijk ook Kok en Blair en de derde weg politici, Clinton, die hier ook helemaal in geloofden. Het is ook niet zo heel onbegrijpelijk dat mensen gewoon alle ballen op het kapitalisme en het neoliberalisme hebben gezet eind jaren 80, want het alternatief werd gezien als het communisme, nou, dat had gefaald. Dus ja, het was gewoon een heel breed gedragen gevoel. We zijn nu aan het einde der tijden en het kapitalisme heeft gewonnen. En dit is gewoon de manier, punt. Zo gaan we het gewoon doen.
Dit is het systeem.
Dit is het, de ideologie die heeft gewonnen. Maar ingrijpen is nu noodzakelijk. Dat wordt ook veel gedeeld, ook door jou. Hè? Dat schrijf je ook in je pamflet. Mag ik het een pamflet noemen eigenlijk? Vind je dat
moet je het
zo
zelf
moet
noemen.
Ik het noemen, ja.
Het is niet activistisch.
Ja, maar het wordt heel veel, zie ik steeds staan, boekje. Dat is zo'n lullige, dan wordt het meteen zo onder
het
tapijt geschoven.
Ja, maar ik ben zelf ook van dat soort woorden. Dus ik vind het niet ergens mensen
nee.
mij...
Nee, maar pamflet. Nee.
Een mannetje met een boekje noemen.
Nee, maar we zijn van de linkse kerk, hè? Dus wij schrijven pamfletten.
Heel goed. Dat is aantrekkelijk. Ja,
waarom is ingrijpen nu noodzakelijk? Ja, dat is een beetje een vraag naar de bekende weg. Maar waarom is dit het moment om het te veranderen?
Nou, ik denk wel dat het sentiment duidelijk aan het veranderen is. Ik denk wel dat er eigenlijk heel breed gedragen gevoel is in Nederland. Dat merk ik ook, zeker nu ik die tour heb gedaan. Dat heel veel mensen in Nederland hetzelfde voelen. Eigenlijk de mensen aan de goede kant van de kloof blijken dat toch ook wel heel erg te voelen. Die beginnen ook ongemak te voelen over de ongelijkheid en de manier waarop ze hun eigen kinderen kunnen bevoordelen.
Ja.
Hoe ze zelf toch vaak rijk zijn geworden de afgelopen 10, 20 jaar met hun vastgoed. Met rendementen op vermogen die nauwelijks belast zijn. Ze weten het heel goed. En die andere kant van de kloof, die is boos, die is ontevreden, maar weet eigenlijk niet zo goed waarom. En zoekt natuurlijk vaak zonder bokker in de vorm van buitenlanders of de EU of klimaatbeleid of zo. Maar die woede zit daar wel duidelijk in. En die is niet helemaal voor 100% te relateren aan dit fenomeen, maar wel voor een deel, denk ik.
Ja, en je bent bang eigenlijk dat als er nu niks gebeurt, of als het weer laten sudderen eigenlijk, dat het dan echt kan uitkomen tot een grotere uitbarsting.
Nou ja, dat is in zekere zin al aan de gang. Hè. Er is heel veel in de wereld aan de gang. We hebben Trump al gehad, Brexit al gehad. In Nederland staan de extreemrechtse partijen zo'n beetje op een derde van de zetels.
Ja.
Het is wel in volle gang. De woede richt zich alleen nog niet op de goede mensen van de kloof, op de goede kant van de kloof, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
Dat is niet uitsluiten dat het op een gegeven moment wel gebeurt. Hè. Mensen zijn de hele tijd over de elite aan het praten. Ze hebben alleen nog niet zo goed door wie nou eigenlijk de elite is. Dat zijn natuurlijk niet brave politici, maar dat zijn mensen met grote vermogens.
Ja. En die moeten we dus, we moeten zorgen dat we het gelijke krijgen door daar dan op in te grijpen. Jij zegt net.
Nou ja, het gaat mij dus niet zozeer om gelijkheid per se. Hè. Ongelijkheid vind ik in de basis helemaal geen probleem. Het probleem wordt als die ongelijkheid te groot wordt. Nou, ja. In Nederland vind ik eigenlijk de ongelijkheid ook nog niet eens te groot. Ik bedoel, de verschillen zijn wereldwijd gezien natuurlijk veel groter. In Nederland, zeker nu, kun je met werken toch ook weer goed geld verdienen. Het is eigenlijk een fantastische tijd voor iedereen die wil werken. Maar ik vind die kansenongelijkheid een probleem. Als je ziet hoeveel kinderen ondergeadviseerd worden omdat ze geen Nederlands sprekende ouders hebben. Als je ziet hoe moeilijk het is om gewoon je voet ertussen te krijgen op de woningmarkt. Ik vind die kansenongelijkheid het probleem. Ja, dus de ongelijkheid aan zich niet, maar de kansenongelijkheid.
Dus het startpunt eigenlijk van iedereen is niet gelijk en daardoor wordt die kloof groter. Zo moeten we het zien.
Wordt de kloof groter, maar is er ook sprake van economische inefficiëntie, omdat je dan niet de beste mensen op de belangrijkste plekken krijgt. Je krijgt frustratie, je krijgt onderbenut potentieel, mensen die veel meer kunnen, maar klein worden gehouden, die niet geëmancipeerd worden.
Dus komen je stelt dan systemische veranderingen voor, hè? Dus dat zijn we hoorden veel over jouw voorstellen, hè? Vermogens en erfeniswaarde belasten, belast pensioen eerlijk, hè? Daar gaat het veel over. Andere punten, misschien omdat ze wat socialer en maatschappelijker zijn voor ons, minstens zo interessant. Hè? Stel schooladvies uit, zeg je. Wat helpt dat de kansenongelijkheid?
Nou ja, je ziet dat in Nederland het dus heel vroeg al het moment van selectie is. Hè. Op je 11e krijg je al een stickertje op je hoofd. Of word je in een vakje gegooid. En dat is vooral heel slecht voor mensen die niet uit een gezin komen waar al gelezen wordt als kind en waar je gesprekken hebt aan tafel. Dus de economisch zwakkere milieu, zal ik maar zeggen. Die kinderen hebben vaak wat langer nodig om op niveau te komen. Soms zit het er niet in, soms zit het er wel in. En als het er wel in zit, dan baat het dus enorm om ze wat langer bij elkaar te houden. En is een klein verlies van voor de superslimme kinderen, want die moeten langer in een wat lager tempo leren. Maar de winst die daar tegenover staat voor het grootste gedeelte van de kinderen is zoveel groter dat je het zou moeten doen. En dat gebeurt dus ook in de meeste landen om ons heen. En het neemt ook het stigma tussen hoog en laag opgeleid, of theoretisch praktisch geschoold. Ja. Moeten we tegenwoordig zeggen, neemt dat ook weg. Want dat werkt gewoon door in de hele maatschappij. Hè? In je latere leven in Zweden bijvoorbeeld hebben ze zo'n middenschool. En daar merk je dat verschil tussen theoretisch praktisch geschoold veel minder heftig wordt beleefd als in Nederland.
Ja, heel goed. En we gaan ook niet zo snel. Ik kan me nog herinneren dat inderdaad op een gegeven moment, best wel vroeg in mijn leven, ik eigenlijk bij alleen maar dezelfde soort mensen in de buurt kwam. Dus het zorgt er ook voor dat ik anderen uit de maatschappij beter begrijp.
Ja, het is gewoon segregatie. Je hoort elkaars verhalen niet meer. De geografische segregatie is in Nederland, wat eigenlijk heel merkwaardig is in zo'n klein landje, al heel groot. He, door steden kun je al lijnen trekken van, nou, hier gaan alleen maar de zwarte kinderen naar school, hier gaan alleen maar de witte kinderen naar school. Nou, dat is al zo. En door die vroege selectie jaag je dat eigenlijk nog verder aan.
Ja. Ander punt uit jouw vijf oplossingen is iedere 25-jarige een jubelton. Nou, daar sloeg iedereen op aan, want dat was natuurlijk een heel aansprekend voorbeeld voor iedereen meteen. Dat is lekker, maar het betekent niet dat je meteen een ton overgemaakt krijgt op je 25ste en dat je ermee mag doen wat je wilt, toch Sander?
Nou, eigenlijk mag dat van mij wel, want ik ben een liberaal, dus ik vind...
Uiteraard, dat vergeten we wel eens.
Doe ermee wat je wil. Maar ik denk dat het moeilijk verkoopbaar is als je daar geen voorwaarden aan stelt. En dat is natuurlijk wel eigenlijk een belangrijk punt. Althans, ja, ik ben daar eigenlijk steeds meer in gaan geloven. Het komt natuurlijk van Piketty, ik heb het niet zelf verzonnen. Het is het idee dat je mensen echt wil emanciperen. Echt vertrouwen wil geven, financieel zelfvertrouwen. Dus het idee is dat niet alleen rijkdom, maar ook armoede overerfelijk is geworden in veel landen, zoals Nederland. Waarbij het geldt dat als jij opgroeit in een gezin waar jouw grootouders moeite hadden om rond te komen, van maand tot maand aan het overleven waren, jouw ouders dat waarschijnlijk ook zo hebben ervaren en jij dat waarschijnlijk ook zo zal ervaren. En dat kun je doorbreken door mensen in één keer een vermogen te geven waarmee ze even kunnen ademen, even tot rust kunnen komen. Die stress is er even af. Ze hebben onderhandelingsmacht. Ze hoeven de baan die ze misschien moeten doen nu niet meer te doen. Dat hoeft niet meer. Ze kunnen even nadenken. Ze kunnen investeren in een bedrijf. voor zichzelf beginnen. Ze kunnen investeren in een huis als ze een baan zouden hebben en ook een hypotheek kunnen krijgen. Dus het kan echt iets doorbreken. Ja. Het kan echt mensen emanciperen. En dat maakt het voor mij veel aantrekkelijker dan een basisinkomen, wat toch weer een maandelijkse uitkering is, waar mensen dan toch weer een beetje op gaan leunen. Dus het is veel meer vanuit een ondernemende, ja, investerende gedachte, dat als je investeert in mensen, dat dat gewoon een heel goed rendement gaat geven.
Zoveel communistisch kapitalisme eigenlijk.
Het is maar hoe je het wil noemen. Ja, ik speel natuurlijk zelf ook altijd met die termen. Ja. Maar kijk, het gaat erom, heb je vertrouwen in mensen? Daar gaat het eigenlijk, ja, gewoon om. En ik heb wel vertrouwen in mensen. Ik geloof dat van de miljoenen mensen in Nederland die op dit moment niet zo goed rond kunnen komen, die eigenlijk niet goed met geld om kunnen gaan, dat daar, dat zal zeker een deel van gewoon toch tamelijk hopeloos geval zijn. Dat, ja, dat is nou eenmaal zo. En die mensen moeten natuurlijk gewoon een goed bestaansminimum hebben en goede zekerheden. Ja. Maar van die miljoenen mensen is denk ik zeker het grootste deel heel goed in staat om voor zichzelf te zorgen, als ze dat gewoon eens leren. Als je ze gewoon eens vertrouwen geeft, wat leert over hoe geld werkt, en ze dus ook geld geeft. Want hoe kun je ooit met geld leren omgaan als je nooit geld hebt?
Nee, dat vindt de overheid heel ingewikkeld. En als mensen zich afvragen nu, hoe kom je dan tot die ton voor elke 25-jarige, dat staat in je parfum, heeft weer met die belastingverhogingen te maken, voor op de vermogens en erfenissen. Ja. Nou reis jij zonder
schil. Pensioenen.
Ja, oké, vooral de pensioenen. Nou reis jij stad en land af om dit verhaal te vertellen overal en nergens. Hoe wordt hierop gereageerd?
Nou, eigenlijk toch wel opvallend positief, moet ik zeggen. De waarheid is wel dat de meeste mensen die mij beluisteren in de zaal zitten, zijn wel mensen van de groeikant van de kloof. Dat heb ik natuurlijk ergens in het begin moeilijk gevonden of irritant gevonden. Dat ik dacht van, jeetje, ik wil ook juist die andere mensen bereiken, want die hebben wat te winnen. Ik zit alleen maar met de verliezers van mijn plannen te praten. Maar daar heb ik me inmiddels bij neergelegd, omdat het in deze tijd natuurlijk toch vooral zo werkt dat je je eigen mensen aanspreekt. Hè, die denken, dit is een blond kakketje, nou, dan ben ik ook, dan ga ik er maar naar luisteren. Nou ja, prima, dan moet je ook maar accepteren dat je vooral daar impact kan hebben. En het is natuurlijk ook eigenlijk als je kijkt naar de geschiedenis ook weer niet zo heel gek, want het waren natuurlijk ook niet de mijnwerkers die op de proppen kwamen met de sociaaldemocratie of het liberalisme. Dit soort verandering is toch ook vaak ingezet. Zelfs de Russische, Franse revoluties waren natuurlijk ook. Er zaten ook heel veel well-to-do mensen bij die dat hebben verzonnen. Dus je moet maar accepteren dat het misschien ook juist van die goede kant van de kloof moet komen.
Ja, want nu heb je presenteert oplossingen en volgens mij wordt het dan van de goede kant van de kloof wordt het dan gedragen. En sowieso heerst er zoiets nu, we moeten er iets aan doen. Maar hoe zorgen we nou dat dit ook ergens praktijk wordt? Misschien niet al jouw 5 oplossingen, maar het meer belasting op elk pensioen eerlijk belasten bijvoorbeeld lijkt me een maatregel die je zou kunnen invoeren. Maar hoe zorgen we ervoor dat Den Haag ook denkt, het zijn goede plannen, dat moeten we gaan doen?
Nou ja, door het erover te hebben met elkaar. Kijk, ik merk nu al dat mensen, dat inkomen is inkomen verhaal bijvoorbeeld, dat is zo logisch, dat beginnen gewoon mensen wel echt wel over te nemen. Sommige ideeën kunnen vrij snel een soort van tractie krijgen en overgenomen worden door de politiek. Ik merk dat de interesse vanuit de politiek best wel heel groot is. Alleen, waar ik nog geen antwoord op heb, en dat is eigenlijk misschien nog wel de meest grote vraag voor mijzelf. Kijk, ik heb iets geschreven en ik benader dit probleem heel erg soort van rationeel, economisch, soort van pragmatisch. Ja. Van, het is gewoon niet handig als we zo doorgaan en doen dan verstandig, weet je wel zo. Maar om die massa mee te krijgen en juist de grote groep mensen die op dit moment eigenlijk heel rechts stemt en denkt, terwijl ze daar totaal geen belang bij hebben, dus volledig tegen hun eigen belang in heel rechts denken over erfbelastingen of van alles en nog wat. Ja, die mensen moet je ook meekrijgen. En dat lukt eigenlijk alleen als het toch een meer soort van ideologisch verhaal wordt. Want de economische ratio, die snappen ze gewoon niet. Ze begrijpen het gewoon niet. Dus je kan wel blijven uitleggen waarom het goed voor ze is, maar het komt gewoon niet aan. Nee. Dus ik mis nog wel het cruciale ingrediënt in deze soep, waardoor de gewone man opeens denkt, dit is goed voor mij, dit is goed voor mijn kinderen. Want Op economische ratio win je die mensen niet.
Nee, heel goed. En dat zou een nieuwe serie kunnen zijn. Sander, kijk, je schrijft, dat is mijn laatste vraag meteen. Hè. Je schrijft in je interview met de Volkskrant, zei je de zin, we vormen als individuen een collectief. Dat is gewoon de klassieke solidariteit waar we in één keer over praten.
Zeker.
Dat is bijna de echte sociaaldemocratie. waar we het over hebben.
Ja, nou ja, goed. Ik zit er natuurlijk ergens tussenin allemaal. Ja. Ik plak met die label. Ik speel een beetje met die labeltjes, omdat ik natuurlijk ook grote groepen mensen aan wil spreken. En het idee heb dat bij liberalen in ieder geval veel te winnen valt. Want dat is natuurlijk toch. Die hebben ergens in hun achterhoofd ook nog wel onthouden dat kansengelijkheid heel belangrijk is in het liberalisme. Dus die kun je daar nog wel op aanspreken. Dus ja, ik noem mezelf dan maar liberaal. Ja. Maar solidariteit is net zo'n belangrijk woord. En solidariteit is eigenlijk iets heel stoers. Wat mij opvalt als ik bij jonge mensen een praatje kom houden, is dat zoveel van die jonge jongens zich heel erg aangetrokken voelen tot rechts, tot extreem rechts, omdat ze dat in hun fragiele mannelijkheid zien ze dat als het meest mannelijke, weet je wel? Oh, ja, mannelijke. Ja, ja. Dus, stoer, Andrew Tate en gewoon, weet je wel, lekker aan jezelf denken. Dat is heel mannelijk. En ja, er moet eigenlijk een soort van verhaal tegenover komen te staan rondom dat begrip solidariteit. Want solidariteit is natuurlijk ook heel, heel stoer en gaaf en cool. Alleen, ja, dat wordt wel buitengewoon slecht verkocht blijkbaar. Want al die jonge gastjes, die willen allemaal een soort rechtse eikel zijn.
Ja, goed, dat is dan de opdracht voor ook voor ons als linkse mannen. Wij zijn hele stoere, solidaire linkse mannen zijn wij. Moeten we toch een beter verhaal gaan vertellen.
We moeten even stoer doen.
Ja, we moeten even stoer doen.
We gaan stoer, cool en gaaf zijn.
Daarover zijn. Heel gaaf. Sander, dankjewel. Ja.
Okay.
Tot later. Dag.
Oké, graag gedaan jongens. Doei.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, dat is dan toch wel een interessant gesprek. Hè? En wat ik het leukste vind, is dat soms het bij hem zo heel erg over die effectiviteit van alles en nog wat gaat. Maar als het gaat over die ton, dan merk ik ook dat hij daarin zegt, ja, vertrouwen en misschien het tempo een keertje lager, even uit de rat race en goed nadenken voordat je dat hoge tempo ingaat. En dat vind ik wel mooi.
Ik vind dat ook goed. En ik vind dat wel, hè, want ik zit ook veel na te denken over, het blijft bijzonder dat hij nu een soort van de voorvechter wordt van dit verhaal. En het is nog wel vanuit een soort van economisme of pragmatisme of financiën, geld ingezet.
Ja.
Maar het vertrouwen hebben in mensen, dat is eigenlijk een heel krachtig punt uit zijn betoog. Want dat is natuurlijk wat compleet mist als je ook kijkt naar hoe
belastingen, toeslagen, versterking, alles.
Het is geen vertrouwen in dat mensen het zelf kunnen doen. Of dat als mensen geld krijgen, dat ze zelf de goede beslissingen gaan nemen. En daar moeten allerlei partijen tussen zitten. Of heel veel controle op zitten. Dus dit is gewoon wel een goed verhaal. Lezenswaardig. En dat we hopen dat Sander dan iemand is die ook inderdaad de goede kant van de kloof. En heeft natuurlijk over de mensen die inderdaad welvarend zijn. Dat die meetrekt in dit verhaal. En dat we meer solidair kunnen zijn.
Oké, en dan gaan we nu bellen met
Julian Bussoff.
Precies, een politicus die misschien die oplossingen die Sander Schimmelpenninck heeft, misschien toch wel naar Den Haag kan brengen, hopelijk.
Dat ook, en misschien kunnen we ook gewoon Shell veel zwaarder gaan belasten.
Precies, laten we daarbij beginnen. Volgens mij hebben we vorige week het ook daar al vrij veel over gehad. Nou, deze week dus het vervolg daarop.
Ja, het is een beetje Shell, zou een rubriek kunnen worden in onze linkse mannen.
Ja.
Niet dat nou leuk is per se.
Nee,
maar ze
ik
vragen
vind niet dat we een Shell-rubriek moeten hebben. Behalve als ze betalen.
Ja, jullie al, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Ja,
goedemorgen.
We hebben het veel over Shell, hebben we. In de linkse mannen. Toen zeiden we net
misschien moet ze een rubriekje.
Een rubriekje en dat ze dat dan betalen. Maar ja, dat kan eigenlijk niet.
Nee.
Ja. Ze hebben wel wat geld over, lijkt het.
Ja,
dus.
Ja. Nogal, hè. Want wat was er nou aan de hand? Wat werd nou in één keer groot nieuws deze week, Julian?
Nou, dat Shell onder andere 38 miljard euro winst maakt dit jaar of afgelopen jaar. Maar dat de olies bij elkaar, dus al die grote oliemaatschappijen, bij elkaar 260 miljard euro winst hebben gemaakt. En dat zijn nogal forse bedragen. En als je dan bedenkt van dat de mensen nu letterlijk met de winterjas aan thuis in de kou zitten. Mensen in Groningen in de ellende zitten vanwege die olies. En de milieuschade die ze aanrichten. Nou, dan is het natuurlijk wel heel scheef dat zij zo ontzettend veel, winst maken. Ja.
Want hoeveel is 38 miljard? Je had natuurlijk een hele tijd zo'n soort van meme met dat overal een banaan naast werd gelegd. Banana for scale. Maar en ik ga je nu zeker niet vragen om het in bananen uit te drukken. Maar waar lijkt 38 miljard eigenlijk op?
Ja, bij Sikkom in Groningen doen we dat altijd met broodjes bapau. En ik denk dat het er dan nog heel veel meer zijn. Ja. Dan zijn het er denk ik 100 miljard broodjes bapau of zo.
Ongelooflijk, 100 miljard broodjes bapau. Dat zegt me ook helemaal niks.
Dit aantal, niks. Maar prima. Wat is weet jij wat de gemeentebegroting van Groningen is bijvoorbeeld?
Ja, die is ietsjes meer dan 1 miljard.
Oh, precies.
Jemig. Nou, ja, oké.
Dat is veel. Dat is veel geld. Over één jaar.
Ja. 38 gemeentes Groningen.
38 gemeentes Groningen, ja. Ja.
Als winst, hè? Gewoon als winst. Als winst.
Ja, als winst. Dus inderdaad niet als begroting, maar als winst.
Nou, veel geld. Dit is natuurlijk al heel erg. Dit is langer aan de hand dan dit jaar en vorig jaar. Maar hoe komen we toch steeds weer op dit punt uit? Elk jaar zijn we weer boos.
Ja. En elk jaar lukt het maar niet om een paar dingen te doen. Namelijk 1, gewoon een hogere belasting in te voeren voor dit soort overwinsten.
Ja.
We hebben weliswaar een belasting voor overwinsten in Nederland. Een solidariteitsbijdrage noemen we die. Maar ja, die is vastgesteld op 33%. Ja, waarom geen 50%?
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja, dat lijkt me. Was wel beter. Doen. Ja, want hoeveel van die 38 miljard gaat dan die 33% over? Of is
nee,
dat
niet eens volgens mij, toch? Nee.
Nee, niet meer. Dat is gewoon de winst die ze zeg maar uitkeren. Dus ze hebben gewoon winst, zeg maar, daar betalen ze belasting over. En dan, tenminste, dat mag je hopen. Dat is ook nog af en toe een ding. Dat ze geen belasting betalen en dat ze afspraken maken en dergelijke. Maar eigenlijk zou het gewoon goed zijn, 1, als we in Nederland ervoor zorgen dat gewoon die overwinst veel harder en veel zwaarder belast wordt. Dat kan echt nog veel meer omhoog gaan, die belasting daarop. En dat willen we blijkbaar met z'n allen niet. Want gisteren, terwijl het nieuws naar buiten kwam dat er zo ontzettend veel winst werd gemaakt door dit soort bedrijven, zei de VVD notabene, nou, het is wel klaar om te praten met ons over verdere verhoging van belastingen voor bedrijven. Nou, dat is natuurlijk een beetje hallucinant bijna.
Ja.
Maar goed.
Ja, maar ook verkiezingen komen er aan, Julian, hè? Dat zijn gewoon weer verkiezingen. Ze hebben nu bedacht, volgens mij, met de verkiezingen dat de belastingen vooral niet omhoog moeten. Dat hun thema gaat zijn.
Ja.
Ja, nou goed.
Belachelijk natuurlijk als je dit ziet. Dan denk ik, heb je dan het nieuws niet gevolgd? Heb je gewoon schijt gedaan of is dit gewoon typisch VVD? Ik weet het niet, maar het is in ieder geval belachelijk. Want volgens mij moeten we in Nederland die winstbelasting omhoog doen. Het is ook goed als we wereldwijd zo'n winstbelasting invoeren. En die mag veel hoger zijn dan 15% wat mij betreft. Dus dat zijn een aantal linkse maatregelen die dit soort problemen kunnen oplossen.
Ja, Julian, nu lees ik, dat is omdat ik vanavond, het is vrijdag, ga ik Lilian Marijnissen interviewen in Groningen. Die is hier.
Ja, leuk.
En nu zegt zij, dat is zo'n ik kan al namens haar denken, want ik lees dat boek nu van haar. Zij zegt, natuurlijk is het links om te zeggen, die winstbelasting moet omhoog, zodat er veel meer geld naar de staat gaat. Maar zij zegt natuurlijk ook, maar het feit dat onze ingreepmogelijkheid is, is natuurlijk al per definitie fout, want het gaat al gewoon mis dat zo'n Shell überhaupt bestaat en zoveel winst kan maken.
Ja, maar dan is de vraag, wat is dan je oplossing daarvoor? Ja. Want we hebben dat fenomeen, en dan moet je er ook, dat vind ik ook altijd wel van belang. We hebben dit fenomeen en je moet ook kijken, wat kun je dan doen om de wereld een beetje eerlijker te maken? Nou, en dan is zo'n belasting verhogen wel een van de goede maatregelen die je kan doen en die de boer ook eerlijker maakt.
Ja.
Ik snap haar analyse misschien wel. Alleen de vraag is wel, wat is dan de oplossing? Nou, een oplossing is bijvoorbeeld in Nederland die winstbelasting of die overwinsten zwaarder belasten.
Het enige tool heb je. Maar is dat het enige tool die je dan in handen hebt om ervoor te zorgen dat het eerlijker gaat?
Ik denk dat het een heel belangrijk doel is. Hè? Maar op zich is het ook niet zo gek van een sociaaldemocraat om te horen dat hij voor belastingheffen is.
Nee,
dat is wel echt heel goed middel om inderdaad inkomen eerlijker te verdelen.
Ja, dat is dan waar. Ja, goed. Maar kijk, ik zit te bedenken van op het moment dat je meer belasting gaat heffen, gaat misschien Shell bedenken hoe ze dan nog meer winst kunnen maken, zodat ze dan altijd weer uitkomen op weer een hoger aantal miljarden. Snap je? Dus natuurlijk, uiteindelijk wordt het eerlijker, maar het systeem verandert niet, want je hebt de regie heb je eigenlijk al uit handen gegeven. Maar goed, dat verander je dus blijkbaar niet nu meer.
Nee, we hebben de basis niet op orde, dus moeten we de uitwassen bevechten.
Ja, dat is het eigenlijk, ja. We hebben de basis niet op orde, we moeten de uitwassen bevechten, Julian.
Ja, dat moet sowieso. En we kunnen natuurlijk wel nadenken. Ik bedoel, over strengere wet en regelgeving voor bijvoorbeeld dit soort bedrijven. Niet alleen op het gebied van belasting, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld milieuregelgeving en hoe zij moeten bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering in plaats van daaraan bijdragen. Dus volgens mij zijn er best wel veel dingen die we zouden kunnen doen op het gebied van regelgeving om gewoon dit soort uitwas echt flink aan te pakken. Ja, en is het een politieke keuze of je dat wel of niet doet en kiest links ervoor om dat wel te doen en rechts niet. Maar ja, leven we op dit moment in een land waar mensen toch voornamelijk rechts nog stemmen.
Ja, en nou, wat gaan jullie hier nu effectief mee doen? Komt er een debat in de Kamer hierover? Ga je een motie indienen om maar eventjes zo'n lekker hazenritueel te introduceren?
Ja. Nee, hier gaat ongetwijfeld wel weer over gesproken worden. En wat we ongetwijfeld ook weer zullen doen is op het moment dat die mogelijkheid zich voordoet, bijvoorbeeld het voorstel doen om die overwinsten zwaarder te belasten. Dat voorstel hebben we al gedaan. Is weggestemd. Maar ja, we geven natuurlijk niet op. Dus zulke soort voorstellen zullen we blijven doen.
Ja, en als je er tegen bent dat dit gebeurt, en volgens mij wordt dat wel breed gedragen in Nederland, of je nou links of rechts bent, dan is er maar één tip. Dus eigenlijk stem geen VVD bij de volgende verkiezingen.
Dat is dan de beste oplossing altijd.
Dat is sowieso vaak een goede oplossing op dit moment.
Dat is eigenlijk wel een goede conclusie. Misschien lullen we nu over allerlei maatregelen, maar komt het in de kern daar gewoon op neer. Ja.
Want als je dat niet doet en de VVD die verliest flink bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, waardoor ze ook in de Eerste Kamer in de problemen komen, dan is de kans dat dit soort dingen wel gaat gebeuren in één keer groter geworden natuurlijk.
Zeker. Het hangt wel vanaf waar die stemmen dan wel naartoe gaan. Ja. Want er zijn nog een aantal andere partijen die uiteindelijk hetzelfde stemmen als de VVD.
Ja, 21 dus, en dat soort partijen krijg je dan.
We spraken net de oplossing.
We spraken net Sander Schimmelpenninck over zijn broek. Over zijn boek Sander en de Brug. En die zegt ook, heel veel mensen, als het over dit soort dingen gaat, dan worden mensen heel erg boos. Maar mensen weten eigenlijk dan helemaal niet goed wat ze moeten stemmen. En dan stemmen ze toch maar weer rechts, maar dan stemmen ze eigenlijk tegen hun eigen belang in.
Ja, dat is toch wel een beetje.
Maar dan moet je. Waarom lukt het jullie dan niet als PvdA, heb ik je ook al vaker gevraagd, Julian, om dit verhaal beter te vertellen? Dit zou toch een moment moeten zijn om ervoor te zorgen dat je iedereen mobiliseert en zegt van dit willen we niet meer.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dus eigenlijk zijn deze voorbeelden, moeten wij beter in staat toe zijn inderdaad als Links-Nederland, als PvdA, als SP, als GroenLinks, gewoon als linkse partijen om te laten zien van dit krijg je als je rechts op de VVD stemt, wil je dit niet, dan moet je op wie dan ook, maar in ieder geval links stemmen.
Ja, campagneadvies van de linkse mannen.
En eigenlijk moeten we dat gewoon heel duidelijk en hard zeggen, volgens mij.
Goed, succes, Julian. Tot later. Hoi.
Hoi, ja.
Tot later. Hoi.
De linkse mannen lossen het op.
Tja,
ik vind het dan wel mooi dat jij zegt. Jij hebt het dan over iets wat Lilian Marijn zegt. En dat je zegt namens haar denken en dan een idee van haar debiteert.
Ja, dat is toch goed?
Ja, nou, dat is toch niet namens haar denken, dat is gewoon haar quote.
Ja, ik denk in haar geest.
Ja, giftig mannelijk gedrag.
Nou ja, zeg. Dan zei ik het niet goed. Maar nee, zo bedoelde ik het helemaal niet.
Maar je punt was wel
goed. Ik word gewoon.
Ja, het gaat niet over de inhoud.
Dit is,
het gaat over het toontje van mij weer. Ja.
Ik probeer gewoon niet goed voor de mensen.
Ja, maar wat Julian zegt is volgens mij wel belangrijk. Namelijk het belangrijkste advies zoals altijd is niet op de VVD stemmen.
Uiteraard.
Maar daarna gewoon met goede oplossingen komen die mensen begrijpen. En hoe denk jij dat het komt dat de PvdA dat verhaal niet...
Nou ja, PvdA, SP, GroenLinks. Het is een probleem van... Ik ga het vanavond, dus het is vrijdag voor luisteraar. Ja. Ook Lilian Marijn is een vraag. Gisteren.
Je gaat het gisteren vragen.
Hoe kan het nou toch steeds dat we... ik lees haar boek ook. En je bent het misschien niet met alles eens. Maar de globale lijn over dat we er toch voor moeten zorgen dat de grote winst of het vele geld terechtkomt bij op de plekken waar het hardst nodig is, dan denk ik, daar zal toch niemand tegen zijn. Nee. En dat lijkt me ook een heel goed verhaal waarmee je verkiezingen zou kunnen winnen. Ja. Maar het lukt niet.
Het is een te lief verhaal bijna.
Ja, ik denk dat mensen... Ja, volgens mij, we hebben een vijandbeeld gecreëerd van een elite of misschien van vluchtelingen die komen en onze banen inpikken. En dat is gewoon een heel effectief vijandenbeeld. Maar dat is gewoon complete bullshit.
Ja.
En dat lukt links niet om zich daar goed tegen te wapenen. En dat is, dat is dan de opdracht voor links.
Ja.
De linkse mannen lossen het op.
Eddie. Ja, Eddie.
Nee, ik zou eerst Marjon doen.
Eerst Marjon?
Ja.
Dan naar Eddie?
Ja.
Want anders
Qua balans lijkt me dat beter.
Ja, oké, okay, dan, ja. Dan gaan we doen we eerst maar Jon. Doen we zo meteen Eddie.
Ja, want Bram...
dit laten we er wel in, hoor.
Ja,
ja, dit vind ik wel leuk.
Ja, ja, ik, ja. We hebben het al een paar weken over die prijzen die stijgen. En dat is voor iedereen lastig. Maar ik dacht, voor singles is dat misschien nog wel wat ingewikkelder. Los van dat het voor mensen die weinig geld hebben natuurlijk ook weer lastiger is dan voor mensen met veel geld. Er zullen altijd verschillen zijn, maar ik dacht volgens mij wel goed om een keer erover te hebben wat voor effect dat dan eigenlijk heeft. Wat voor nadelen het heeft om single te zijn, behalve dat je alleen bent. Nou, en wat voor oplossingen er zijn. En ik dacht, daar kunnen we Marjon Moed over spreken. Goedemorgen, Marjon.
En dan moet je even... Dag Marjon, goedemorgen.
Goedemorgen.
En dan moet je mij nog even uitleggen, Wilbert, en de luisteraar thuis ook, wie Marjon Moed is terwijl ze zelf meeluistert.
Ja, precies. Nou, dat kan Marjon natuurlijk zelf ook. Maar
beetje mansplaining, dan wordt dit denk ik, Wilbert, van jou.
Ja, nu word ik weer persoonlijk aangevallen. Ongezellig.
Dat is een heel ander onderwerp.
Ik heb jou in de hoek gezet.
Het is een hele ongezellige sfeer hier hoor, Marjon. Maar ik ken Marjon als iemand die die aandacht vraagt voor het single zijn. En niet als iets wat moet veranderen, maar iets wat ook in zichzelf oké is. Omschrijf ik dat goed, Marjon?
Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja, zeker. Ik wil alleen zijn graag normaliseren.
Ja, en dat is op dit moment niet genormaliseerd, begrijp ik daaruit?
Ik denk dat mensen vaak nog denken dat alleen zijn een status is waar je zo snel mogelijk vanaf moet willen. En voor sommige mensen is het natuurlijk een gekozen status, voor andere mensen een ongekozen status. Maar feit is natuurlijk dat er steeds meer mensen alleenstaand zijn en worden.
Ja. En op welke manier vraag je daar aandacht voor? Want we kunnen je in interviews zien natuurlijk, maar je doet volgens mij ook andere dingen.
Ik heb een petitie gestart, alleen is oké. Die is al bijna 15.000 keer ondertekend, dus daarmee probeer ik aandacht te vragen ook echt om wet en regelgeving te veranderen. En daarnaast probeer ik ook creatieve dingen te verzinnen, waardoor mensen er bewust van worden dat dit een thema is waar we met z'n allen mee aan de slag moeten. Dus ik heb bijvoorbeeld een keer op het Binnenhof een restaurant neergezet met alleen maar tafeltjes voor één, bijvoorbeeld. Dus op allerlei verschillende manieren probeer ik aandacht te vragen voor dit onderwerp. Ja,
ja. En we gaan daar als maatschappij, kijken we daar dus op een manier naar van hey, dat is niet normaal. Maar praktisch heeft dat ook implicaties. Hè? Als je alleen bent, wat betekent dat nu eigenlijk voor je leven en bijvoorbeeld voor het geld dat je aan dingen uit moet geven?
Nou ja, het is natuurlijk feit dat je wel duurder uit bent als je alleen bent. Want je kan natuurlijk je vaste lasten niet delen, bijvoorbeeld. En er zijn ook heel veel kortingen die bijvoorbeeld wel voor stelletjes en partners gelden, maar niet voor alleenstaanden. Dus als je alle kleine beetjes bij elkaar optelt, ook bijvoorbeeld de afvalstofheffing, nou ik noem maar wat, alles bij elkaar opgeteld, ben je gewoon veel duurder uit in je eentje.
Zou dat dan eigenlijk een soort van, zou je dan subsidie moeten krijgen als je alleen bent, Marjon?
Nou, kijk, ik ben natuurlijk niet dom, dus ik snap wel dat als je met meerdere mensen iets koopt, dat het dan goedkoper wordt. En ik wil niemand zijn korting afnemen, alleen ik denk dat sommige dingen voor alleenstaanden ook toegankelijk moeten zijn. Dus dat het gelijk verdeeld moet zijn. Dus als je bijvoorbeeld een sportpas of een ANWB-pas met een partner mag delen, dan vind ik dat je dat eigenlijk ook met een vriend zou moeten doen.
Oh, zo.
Zou moeten kunnen. Ja. En ik denk bijvoorbeeld bij die bij de afvalstofheffing of allemaal dat soort dingen, moeten ze het gewoon per hoofd verdelen. Dus nu betaal je in je eentje bijvoorbeeld bijna evenveel afvalstofheffing als een gezin met 4 kinderen. Nou, dat lijkt me niet helemaal eerlijk.
Ja.
Dus ik denk dat het gewoon wat eerlijker verdeeld moet worden.
Ja, want inderdaad, op dat soort dingen zie je die ongelijkheid heel duidelijk. We hebben het de afgelopen weken heel veel gehad over prijzen in de supermarkt. Nou, in de supermarkt kan je gelukkig, behalve als je de hele tijd knorwereldgerechten eten die voor 2 à 3 personen zijn, kan je ook gewoon, als je een beetje kan koken, kan je prima voor jezelf in je eentje koken. Dus nou, daar is het gelukkig nog wel een beetje gelijk. Maar qua woonlasten en belastingen en dat soort dingen is het inderdaad toch wel echt bijlappen als je alleen bent.
Ja.
Wat zijn dan, want we zijn natuurlijk de linkse mannen lossen het op. En hoewel we dan zelf niet altijd alle dingen oplossen, vragen we wel andere mensen om dingen voor ons op te lossen. Wat zijn dan, behalve inderdaad naar zo'n afvalstoffenheffing kijken en die per hoofd doen, wat zijn dan oplossingen? Moeten we meer in woongroepen gaan wonen? Moeten we vriendschappen inderdaad ook gewoon als relatie zien waarmee je samen een pas aan kan vragen? Wat zijn de oplossingen?
Ja, ik denk dat sowieso. Dus dat je zelf mag kiezen welke relaties belangrijk voor je zijn. En dat je daar dus ook de dingen mee mag delen. Maar goed, dat is natuurlijk aan de wet- en regelgeving kant waar dingen moeten veranderen. Daar hebben we nu niks aan. Nog, dat is eentje voor op de lange termijn. Ja. Maar wat jij net zei over dat eten en het koken. Ik heb dus echt een goede tip. Neem een vriezer. Dat is ook echt handig, want dan kun je heel veel koken en dan bespaar je heel veel, want dan kun je het gewoon in kleine porties invriezen.
Ja.
En wat jij zegt betreft dat wonen, ik denk, we zijn nu heel erg aan het bouwen voor starters. Of we zijn heel erg aan het bouwen voor, we denken nou over mensen die alleen wonen, dat we daar extra voor moeten bouwen. Maar ik zou echt denken, we moeten veel meer in communities gaan denken en community woonplekken bouwen, zodat bijvoorbeeld de alleenstaande, die kunnen dan bijvoorbeeld mee eten bij de gezinnen en dan daarna oppassen, zodat die ouders weer wat kunnen doen.
Dat is een goed idee.
Ik zie dat Bram slaat hier gelijk enorm op aan.
Dat is leuk.
Ja, ja nou, ja. Maar ik zeg bijvoorbeeld, alleenstaande, die zijn natuurlijk niet dat ze, ik heb wel een leven, maar ik ben wel heel flexibel, ja, omdat ik zelf geen kinderen heb.
Ja.
Dus ik zeg heel vaak tegen mensen, nou, ik wil wel oppassen. Niemand die mij belt, vind ik. Dus Bram, als je oppas nodig hebt, ik weet niet of je kinderen hebt.
Ja, heb ik. Maar waar woon je dan?
Ik woon in Utrecht.
Nou ja, een stukje rijden, maar prima.
Nou goed, daar hebben we het later nog wel over.
Later nog
maar ik denk dus, we moeten veel meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en gebreken, zodat we kunnen geven van wat we hebben en kunnen ontvangen van wat we missen. Dus ik denk, we moeten niet iedereen zo in een hokje zetten. We moeten juist veel meer... Ik woon toevallig zelf in een straatje met dat heel gemalleerd is. Nou, dat werkt perfect. Nou, wij zorgen gewoon allemaal voor elkaar en dat houdt de kosten ook laag. Nou, op allerlei gebieden, ja.
Nu hebben we in Nederland een hele bekende single ook. Namelijk, ja, Mark Rutte.
Ja.
Ik dacht, dit is toch... Ja. Je moet in hem een bondgenoot vinden, Marion.
Ja, maar ik slaak een zucht van moedeloosheid. Omdat ik al... Ik probeer al jaren met die man een date te plannen. Maar het lukt niet.
Zo onbereikbaar. Ja. Dat, vinden we, ja, dat kan ook heel aantrekkelijk zijn, hè?
Ja.
Maar een date om het hierover te hebben? Of om,
ja, nou, ik vind het eigenlijk absurd.
Ja?
Nou, ik vind het absurd. Hij is natuurlijk de bekendste vrijgezel van Nederland.
Ja.
Zover we weten, natuurlijk.
Ja, natuurlijk, ja.
Voor de schermen. Maar hij zegt daar niks over. En ik vind het dus ook absurd dat er geen enkele politieke partij is die de alleenstaande groep als stokpaardjes hebben. We hebben een partij voor de dieren, een partij voor de boeren. Terwijl alleenstaande...
Partij voor de alleenstaande. Ja, ik weet niet of je daar dan... volgens mij is de conclusie dat alleen zijn helemaal niet problematisch is. Maar
nee.
partij voor de alleenstaande klinkt niet als een partij waar je graag bij wil horen. Meteen, toch?
Nee, maar als je het alleen is oké noemt... en dan we moeten het ook positief benaderen. En ik denk, je kan er wel niet bij willen horen, maar over een decennia... dan is de helft van Nederland alleenstaand. Dus ik denk dat mensen dat nog even niet doorhebben. Dat ze stiekem al bij een groep horen.
Ja.
Ja.
We zijn allemaal uiteindelijk latent alleenstaand.
Nou, we zijn alleen. Ja. We zijn gewoon
alleen.
Om met Dirk de Wachter te spreken.
Ja. We zijn alleen.
Om met Dirk de Wachter te spreken. We zijn allemaal ten diepste zijn we eenzaam en alleen.
We sterven,
ja.
Ja.
En
we sterven alleen.
En ik had nog één goede praktische tip.
Ja. Ja, bedankt.
Dat klinkt als een non-tip, maar ik dacht volgend jaar voor de wintermaanden moeten alleenstaanden een cinefielpas aanschaffen. Een filmabonnement.
En dan?
Want dan kun je onbeperkt naar de film.
Ja.
Dat kost €20, maar dan kun je dus elke avond in de bios gaan zitten met mensen. En dan bespaar je dus heel veel gas, water, licht.
Oh, ja.
Het kost, dan betaal je maar €20 aan gas.
Is
en als
een
je thuis zit, veel meer.
Dit. Dat is een beetje een advertorial.
Ik vind hele, ja, dat is,
het klinkt
verslik me bijna. Ja. Maar het klinkt inderdaad alsof wij hiervoor betaald worden. Dat is niet
zo. Nee.
Nee, maar ik hoop dat ze het horen, ja, en dat ze ons misschien toch een,
ja,
bedragje overmaken.
Vind ik, ja.
Dat zou leuk zijn.
Ja. Nee, maar dankjewel voor je pleidooi. Volgens mij heel goed om meer in gemeenschappen te denken. En het vooral als wat... normaal te zien. Dankjewel, hè?
Yes.
Fijne,
yes,
dag.
Yes, jullie ook bedankt. Doei.
De linkse mannen lossen het op.
Ook mensen die...
Nou,
die ja.
Leuk. Wat een ontzettend... Heel leuk.
Ja,
ik vond het echt erg leuk. Ja.
Ja. Ja, ja. En ook wel van oplossingen van je denkt... Ja,
ja,
inderdaad. Naar Mark Rutte als onze spokesperson. Vind ik toch ook wel weer... ja.
En als hij dus... Ik vraag me dan wel af... Mocht zij... Ik weet niet. Dat gaat ons geen ene reet aan. Maar mocht zij ook een relatie krijgen, valt dan haar hele verhaal weg? Of moeten we niet... Doet dat het er niet toe? Kun je ook bij de partij voor alleenstaande zitten en alsnog een relatie hebben? Dat is wel...
Ja, ik denk ook... Jij zei net ook van ja, maar dat een partij voor alleenstaande, dat klinkt dan heel... Ja. Dat klinkt gelijk heel, heel verdrietig. Maar het is maar net hoe je de term ziet. Hè? Alleen en eenzaamheid is nog wel een verschil.
Ja, ja. Partij voor eenzamen alleen, zou kut zijn. Ja,
ja, partij voor eenzamen zou nog veel erger zijn. Ja, ja. Goed. Ja. Nou, mensen die niet alleen wonen zijn de smurfen, want die wonen samen in een dorp. Maar...
Ja, Kroswolde is een smurfendorp. Serieus. En, maar de wethouder vertrekt, terwijl de problemen nog niet zijn opgelost. En Eddie Oerhoen is maar eens langs
gegaan. Welke problemen zijn dat dan?
Ja, dat gaan we van Eddie
problemen.
Problemen.
Ja.
Ja, ik sta hier aan de rand van het zogeheten smurfendorp te Kropswolde. Het vakantiepark waar nog gedoogd wordt dat er vele wegens geen werk of scheiding permanent wonen. Naast mij staat kersverse wethouder Evert Offerijns. En ja, we zijn wel heel erg benieuwd, meneer Offerijns. Gedogen, niet meer gedogen. Bent u dan degene die deze kwestie weet op te lossen? Wat is het geworden?
Ja. Nou, het grote probleem is natuurlijk dat elk vakantiehuisje waar geen toeristen in kan, er ook geen centjes vloeien in de richting van onze toeristische industrie. Ja. En dat is een bloeiende industrie hier in Kropswolde. Mijn voorstel zou zijn, wil je hier permanent zitten, vergroot dan je kansen op dat gedogen en pak ook die verantwoordelijkheid en wees een beetje die toerist. Huur eens dat bootje. He, koop eens dat ijsje. Ga er eens op uit met een zeekajak van het kanovereniging De Futen. Daag u zelf eens extra uit en slaap eens dat nachtje in de trekkershutten van kampeerterrein Meerwijk. Maar kom ook tot bezinning en innerlijke rust in onze kerk. Bezoek onze musea. Wat dacht u van Museum Station Kropswolde, waar op dit moment de expositie loopt van extravagante theepotten? Mm-hmm. Spreek dit u niet aan, kies dan voor het Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum, waar nog tot eind februari elke week een beren- en poppendokter aanwezig zal zijn. Aha. Meer een buitenmens, dan is het beleefpad misschien meer iets voor u. Ja. Stuk voor stuk activiteiten die juist die werkloze of gescheiden man weer zou kunnen inspireren om toch iets van zijn leven weer te gaan maken.
Ja, nou, meneer Offerijns, het klinkt erg aantrekkelijk allemaal.
Zeker.
Ik kan in elk geval niet kiezen, maar ik denk dat u een hele mooie handreiking heeft gedaan. Wethouder Offerijns, ik dank u wel. Tot zover, Eddy Oethoen, Smurfendorp, Kropswolde. Okay.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, want ik dacht dat... Ja, ik heb me hierin toch niet goed ingelezen. Nee. Wat is nou eigenlijk dat smurfendorp dan?
Smurfendorp is de bijnaam voor een vakantiepark... waar dus ook werklozen dan of gescheiden mannen, alleenstaanden... zou je dan kunnen zeggen, misschien zelfs, wonen. En dat is natuurlijk problematisch, want dat mag officieel niet. Maar die mensen moeten ergens wonen.
Precies. En op deze manier kunnen ze dan bijdragen aan de lokale economie.
Ja.
En hun kansen vergroten.
Nou, mooi. Heeft Eddie dat goed gedaan? Is Eddie zelf vrijgezel, vraag ik me eigenlijk af in één keer. We weten zo weinig over Eddie Oethoen. Moet Eddie een keer uitnodigen, denk ik, hier. Bij de linkse man.
Keertje, even doorpraten.
1-1 met Eddie.
Laten we dat doen.
Laten we dat doen. Tot slot.
Tot slot.
Joost Ome.
Ja, dat is misschien wel een heel cultureel einde van de podcast. Zo, maar dat past ons wel, denk ik. Ja, Poëzie is een Daad is een Instagram-account waar elke dag gedichten op worden gepost. Stephanie Jentel en Joost doen dat.
Ja.
En ze houden ook statistiekjes bij van welke is nou het meest populair en zo.
Oh.
Ja, dus keihard data crunchen.
Ja, heel goed.
Ja, maar... nee, niet maar. En ik volg dat met veel plezier. En ik dacht, volgens mij is poëzie wel ergens een oplossing voor, maar waarvoor eigenlijk?
Ja, ik vind dat poëzie zo'n oplossing moeten zijn.
Ja. En daar bellen we Joost Ome over. Zeker. En zelf ook dichter.
Uiteraard.
Joost. Met Joost.
Dag. Hallo. Joost.
Hallo.
Met Wilbert en Bram.
Wat gezellig.
Ja, we zeiden toch eigenlijk net, we zeiden niet eigenlijk net, we zeiden, jij bent toch een soort van vriend van de show, ook al weet je het niet.
Ja.
Oh, wat fijn.
Ja, dat komt ook omdat, denk ik, in alle vorige programma's die Wilbert en ik hebben gedaan, die niet linkse mannen waren, jij eigenlijk altijd wel aanwezig was.
Jij draafde altijd wel een keer op.
We hebben al innig 10 tot 12 jaar een soort van talkshow-gastrelatie met elkaar.
Het komt omdat ik ook een enorme snabbelflat ben.
Ja, dat is ook zo. Dat krijg je dan automatisch. Maar goed, Wilbert, jij wilde graag Joost bellen.
Ja, ja. Ja, want Joost, jij bent een van de drie mensen achter Poëzie is een Daad, toch?
Klopt.
Ja, en hoe is dat zo gekomen?
Nou, eigenlijk is het idee gewoon gejat. Dus er bestaat al wat langer. Poetry is not a luxury. Dat is vernoemd naar een dichtregel van Audre Lorde. En dat zijn elke dag Engelstalige gedichten. Ja. Zij zijn nog strenger, want zij plaatsen alleen maar gedichten uit zeer obscure underground scenes in Amerika. En wat minder echt uit de bundels. Maar dat kan je niet doen in het Nederlands taalgebied, want dan ben je na twee maanden ben je wel klaar. Dus wij plaatsen eigenlijk al het gedrukte aan gedichten, dat mag erop.
Ja, en dan kiezen jullie om de beurt volgens mij een gedicht. Dat is hoe het werkt.
Je hebt de dienst van 10 dagen. Dienst. Dus mijn eerste dag is vandaag.
Ja, en hoe beslis jij dan wat jij tijdens je dienst gaat plaatsen?
Nou ja, uiteindelijk beslis je gewoon op wat je mooi vindt. Maar we proberen wel heel netjes zo 50-50 man-vrouw. Een goed percentage mensen van kleur. Dus dat is wel belangrijk. En dat is ook wel lastig, want dan merk je dat er gewoon de afgelopen... De tweede helft van de 20e eeuw is, of eigenlijk daar, en alles daarvoor is daar nooit aandacht aan besteed. Dus we hebben altijd een overvloed aan witte mannen waaruit je kunt kiezen. En de rest moet je soms met een loepje zoeken.
En is het ook zo, Joost, dat je dan een beetje, dat je nu een gedicht uitkiezen die voor een dag wat troost biedt of wat oplossingen geeft? Zoals we altijd in november, het gedicht November van Bloem moeten gaan lezen met z'n allen?
En met kerst moeten we elke keer weer enorm zoeken naar een kerstgedicht. En met oud en nieuw naar een vuurwerkgedicht. En het is altijd wel weer...
Toch wel. Dat het heeft ook met de dag te maken. Dus wat we kunnen lezen op Poëzie.
We hebben zo'n appgroepje. Dus dan ik weet nog goed dat het zo even begon te sneeuwen. En dat we zo met z'n drieën tegen elkaar begonnen te gillen. Wie weet er nog een goed sneeuwgedicht?
Ja, ja.
Ja, dan zitten mensen daar wel op te wachten.
Zeker,
ja,
absoluut.
En Joost, ik volg dat account en ik dacht, het is ergens een oplossing voor. Er is vast een reden dat jullie dit doen. Ja. Behalve dat je een Engels account wilt kopiëren. Dat is vast niet de reden. Waar is die dagelijkse poëzie van Poëzie is een Daad, waar is dat een oplossing voor?
Nou, het is een oplossing voor het feit dat poëzie nog steeds erg... moeilijk en onbegaanbaar wordt gevonden. Dus als je met mensen praat over poëzie, dan zeggen ze, we moesten dat vroeger doen op de middelbare school. En toen ben ik er eigenlijk direct mee gekapt, want dat was verschrikkelijk vervelend. Dat die tendens is er nog steeds. Dan zeggen ze, ik lees wel eens poëzie. En dat is dan poëzie van Instagram-dichters die niet publiceren. En dat is niet altijd de allermooiste poëzie, vind ik. En ik geniet juist van al die poëzie die in die bundel staat. En die moet dan ontsloten worden, want anders wordt dat niet ontsloten. Dus dit is een manier om de daadwerkelijk mooie poëzie, die de afgelopen, laten we zeggen, 150 jaar in boekjes is terechtgekomen, te ontsluiten voor een heel breed publiek.
Ja. En wat kan het voor ons als mensen doen? Wat doet het voor ons als lezers?
Nou, dat jullie eens een keer wat moois zien.
Ja.
Ja, wat schoonheid.
Schoonheid.
Ja, schoonheid. Dat is toch al reden genoeg. Ik bedoel, alles voor de rest is alles behoorlijk nuttig. En dit is niet zo nuttig, maar wel heel erg mooi.
Ja, dus ook een onnuttige oplossing.
Poëzie, ik heb dan Nederlands gestudeerd, net zoals Joost.
Ja.
Kijk, een goede zin uit een gedicht, dat kan echt bij je blijven. Ik moet zeggen, als je nu vraagt welke dan heb ik hem even niet, want ik onthoud het nooit. Maar dat kan zo'n tijdje bij je blijven. Dus ja, maar dan moet je wel volgens mij ook weten wat een gedicht is. En dan moet je er veel lezen. Ja. En dan helpt het mee volgens mij om de drempel te verlagen door ze elke dag op Instagram te lezen. En ik zie ook, ik volg het ook natuurlijk, maar ik heb nooit het aantal volgers bekeken. Maar 17.000 volgers is ook wel echt boel, toch Joost?
Ja, dat is een bol en dat is fijn. Kijk, en het is ook zo, poëzie is natuurlijk best wel duur. Ik bedoel, de uitgeverijen leggen er een hoop geld toe. Maar alsnog zijn die boekjes €20 voor, laten we zeggen, 40 gedichten. Ja, dat hebben heel veel mensen er gewoon ook niet voor over. Vooral niet als ze beginnende poëzielezer zijn. En door ze in ieder geval één gedicht gratis per dag te geven, dan wordt er toch poëzie gelezen.
Ja.
En ja, daar verdient toch al niemand op, dus we doen ook niemand kwaad. Dus nee. Ja, dat helpt wel.
Ja, nou, dan misschien, het is wel een beetje een onverwachte vraag misschien, maar ik dacht, misschien heb jij al gekozen wat je wilt publiceren vandaag of morgen en misschien wil je dat aan ons voordragen.
Dit is echt zo, Matthijs van Nieuwkerk, de wereld draait door is dit eigenlijk.
Ja, vind je dat heel erg cliché? Ja,
kunnen we nog even afronden met dat je zelf nog even iets doet?
Kan je nog even een kunstje, Joost?
Een kunstje.
Mooi.
Ik heb al geplaatst vandaag.
Ja, ik zie heb je geplaatst? Maar het is vrijdag 3 is het, hè? En morgen, als mensen dit luisteren, want dit staat pas morgen online. En voor de mensen die luisteren het vandaag, dat is een beetje zo van inception, hè? Wanneer, welke tijd is
aan? Ze luisteren het op zaterdag.
Ja, allemaal, massaal natuurlijk. Ja. Dus welk gedicht ga je morgen plaatsen en is voor de mensen dus vandaag actueel?
Ja, dat is zo lastig, jongens, want dat weet ik allemaal toch nog niet. Maar wat heb ik hier allemaal in de buurt liggen? Ja. Oh, wacht, ik ga dit niet morgen plaatsen, want dat zou ook flauw zijn om dat morgen te plaatsen, want dan zit het al in jullie podcast. Ja, maar ik heb hier een heel mooi gedicht van Ineke Riem. Niemand kent Ineke Riem, maar ze schrijft mooie dingen. Wat zeg je?
Ze bestaat.
Ze bestaat, zeker, ze bestaat. En ze heeft een heel mooi gedicht geschreven, dat heet Onder de Sterren.
Ja.
Dat hebben we wel eens een keer gepost op Poëzie's en Daad. En daar werden mensen erg wee van, wat grappig is. En het gaat als volgt. Zeesterren hoeven niet te paren. Ze spuiten zaad en eicellen in het water en laten die elkaar vinden. Soms kruipt er toch een zeester op een soortgenoot. Haar vijf armen glijden tussen de vijf armen van de ander. En zo liggen ze op de zeebodem, een tienarmige zon, in het donker. Mensen paren wat af. Niet vanwege de voortplanting, we willen versmelten tot een gloeiende gasbol in de nacht. Als we de hand van onze geliefde zoeken, vijf vingers tussen vijf vingers laten glijden, wanen we ons soms een duiker in het licht. Mooi, hè?
Prachtig. Ja, we hebben een applausknopje, dat heeft
Bram. Ja, ik dan hoor het.
Weer,
ja,
Bram heeft dat
het trouwens, voor Joost, jouw bekende slimste mens applausje is dat, hè? Luister maar.
Oh, is dat het slimste mens applausje? Ja. Ja.
Nou, dan weet je dat ook weer. Maar Joost, dankjewel voor de schoon.
Daar mogen we niet over praten van Wilbert, Joost.
Tuurlijk wel.
Nee, laat maar zitten. Nou, nee, doen we niet meer.
Joost, heel erg bedankt. Ik hoop dat je een fijne dag hebt en dat je kleed vandaag aankomt. Of is hij er al?
Je kleed vandaag aankomt?
Nee, Joost zei, er komt nog een kleed.
Precies.
Maar het is er nog niet.
Wat is dit?
Dat hadden we gewoon van tevoren besproken. Joost zei, als het kleed bezorgd wordt, dan hang ik op, hoor.
Komt er een kleed? Wat voor kleed komt er, Joost?
Er komt een knalgeel kleed. Ik heb namelijk opeens een nieuw huis. Ik ben erg tevreden met mijn nieuwe huis.
Een nieuw huis in Amsterdam?
Ja, in Bos en Lommer.
Nou, kijk.
Allemaal maar een keer op visite.
Ja, mensen. We gaan een keer eentje opnemen bij Joost thuis. Gewoon een linkse mannen. Op het gele kleed.
Dankjewel, Joost. En fijne dag.
Dag.
Doei, jongens. Succes. Doei.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, zo ging het wel alle kanten op vandaag.
Heerlijk.
Ja, het was cultureel. Het was gemeenschappelijk.
Het was een klassieke Nederlandse talkshow opzetten. Heb je dat nu wel door, dat je er gewoon ingegaan bent? Zijn we begonnen, Sander Schimmelpenning. Ja. Toen pelden we langzaam af, precies op de helft, een satirische rubriek. Ja. En we eindigen eigenlijk met het vrolijke, bekende Nederlander gesprek met Joost Omen.
Ja, moeten we daarmee ophouden?
En hij eindigt met een kunstje zelfs. Het is gewoon perfect. Jij bent helemaal nu... jij hebt hem helemaal.
Ik heb hem helemaal... Ja. Heb ik hem te pakken, bij de keel.
Je hebt hem bij de keel, ja. Maar we gaan wel eindigen met een resume van de oplossingen. Ja. We hebben gehoord, we hebben gesproken met Sander Schimmelpenning. Lees zijn pamflet Sander en de brug.
Ja.
Wat ik daaruit overhaal, ik heb het al gezegd, is heb vertrouwen in mensen. Dus geef mensen het geld om hun eigen shit op te lossen.
En om te leren om dat te doen.
Juist. Ja. Vind ik wel wat daar van overblijft. Julian Bushoff zegt, als het gaat over de hoge winsten van Shell, belast ze zwaarder.
Ja.
Dat is iets wat nu geregeld zou kunnen worden, maar niet gaat gebeuren, omdat de VVD de grootste partij is.
Ja, dus stem niet op de VVD, dat is soortgelijken.
Dat is de oplossing.
Ja.
Dan hebben we gesproken met Marjon Moed.
Ja, En die zei bijvoorbeeld dat we meer als gemeenschap moeten denken en dat we relaties anders moeten definiëren. Dus niet alleen liefdesrelaties zijn dingen waarmee je een cinefiel pas, nee, je kan geen cinefiel pas delen, maar waarmee je een abonnement ergens op kan delen, maar dat kunnen misschien ook vrienden zijn.
Ben je single, koop een vriezer en neem een cinefiel pas. Heel praktisch.
Ja, dan ben je eigenlijk
dan ben je
super goedkoop uit. En dan spraken we nog Joost. En Joost zei eigenlijk, nou, het schone hoeft niet altijd nuttig te zijn. Nee, maar we hebben toch wel een beetje een oplossing, want we brengen dichters gedichten voor het voetlicht.
Ja, en ja. Voor ons is de oplossing...
Die we niet kennen.
Ja, volg even, poëzie is inderdaad op Instagram, in je leven wordt een stukje lichter.
Zo is het.
Dit was de Linkse Mannen van deze week. We zijn er weer op een later moment, daar moeten we het zo over hebben, want ik mag de komende weken weer... Hofbar gaan maken voor Poont. Dan mag ik over de toeslagaffaire, de asielcrisis, de gaswinning in Groningen, de Hortop en de ministers lastig gaan vallen.
Maar even wat reclame over de praktische dingen die wij gaan doen.
Ja.
We hebben sowieso een live show van de Linkse Mannen. En die is in Boekhandel Riemer in Groningen. En die gaat over die lokale Groningse ondernemers die het moeilijk hebben door die huren die de hele tijd omhoog gaan. Wordt de stad langzaam een eenheidsworst. Om 8:00 s'avonds is dat.
Ja, en jij, op 16 februari.
Op 16 februari en op 14 februari, Valentijnsdag, heb ik dan, niet met jou, maar heb ik een show, Help. Help, wie gaat de wereld redden?
Ook al?
Ja, jij gaat toch ook over Lilian Marijnissen praten?
Dat is
dus
waar.
Dat kan gewoon.
Ja.
Help, wie gaat de wereld redden? Ja. Of hoeft dat niet? In Grand Theater is dat.
Nou, hartstikke leuk.
Dat is eigenlijk ook een soort van Linkse Mannen lossen het op.
Ja, u kunt ons de hele tijd zien, overal.
Houd ons in de gaten.
Moedig voorwaarts, dag.
De Linkse Mannen lossen het op.